Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Matteüs 13, vers 24 tot en met 30 en uit Openbaring 14. We zingen psalm 102, vers 15, psalm 68, vers 1, psalm 126, vers 3 en psalm 65, vers 9. De schriftlezing voor deze avond is uit Matteüs 13, vers 24 tot en met 30. En uit Openbaring 14. We zingen psalm 102, vers 15. Psalm 68, vers 1. Psalm 126, vers 3. En psalm 65, vers 9. We wensen u een goede dienst.
En onze enige verwachting. Sta ook dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen dan met elkaar zingen van de 102e psalm. En daarvan het 15e vers, de 102e psalm, daarvan het 15e vers, als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden, wat uit stof is neemt een end. Door de tijd die alles schendt, maar gij hebt ook opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult al eeuwigheid verduren. De 102e psalm, daarvan het 15e vers. Gemeente, we openen vanavond Gods heilig en onfeilbaar woord in een tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament, Matteüs 13. Daarvan de versen 24 tot en met 30. Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30. Vervolgens Openbaring 14. Allereerst Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30. Ten slotte Openbaring 14. Maar vooraf doen we een gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, omdat gij het onkruid vergaderde, ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze bijna tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. Tracht u voor te lezen Openbaring 14. En ik zag en zie, het lam stond op den berg Sion, en met hem 144.000, hebbende den naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van de citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen, tot de eerstelingen God en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen. Diegenen die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem: vrees God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen en aanbid hem, die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende: zij is gevallen Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des toorns haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn toorns, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en ze hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijn naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren in het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, omdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hem. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was een gezeten des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met grote stem tot diegene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een ander engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot diegene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van den toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paden, 1600 stadien ver.
Gemeente, willen wij zingen een versje ter inleiding op de prediking van de 68ste psalm, vers 1: de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten hoe trots zijn vijand wezen moog. Hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Gij zult ten dag in glans verschijnt als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Het goddeloze volk wordt haast tot as, zal voor uw oog vergaan als was dat smelt voor gloeiende kolen. Psalm 68 en daarvan het eerste vers. gemeente. Ik lees u het gedeelte voor wat we vanavond met de hulp des Heren willen behandelen. Uit Openbaring 14, het slot, de verzen 14 tot en met 20. Openbaring 14, de verzen 14 tot en met 20, waar het gaat over de koren en de wijnoogst. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten. Dus mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, stond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebben ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Gemeente, Johannes op Patmos ziet opnieuw een visioen. En ik zag en zie, als die woorden, en ik zag en zie klinken in het boek Openbaring, ziet hij of iets van de hemelse heerlijkheid en van de heerlijkheid van de verhoogde Christus, of hij ziet iets van het oordeel, van het aangrijpende, ernstige oordeel. Het mag duidelijk zijn, daarover gaat het ook vanavond. Hoewel er wel sprake is van een tweeërlei oogst. Daar is de korenoogst en de wijnoogst. Gemeente, wat maakt het een eeuwig verschil? Of als koren worden geoogst, of als wijn worden geoogst, in de woorden van dit visioen. En het is één van beiden in uw leven. En die Heere geven dat wij vanavond biddend ons de vraag mogen stellen: Heere, ben ik koren of zal ik als de wijn geoogst worden? Daar moet vanavond een antwoord op komen in uw leven. Het is wel één van beiden. Of eeuwig wel, of eeuwig wee. En Johannes ziet, en hij beschrijft wat hij ziet: een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, dus mensenzoon gelijk, hebben op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Hij ziet een witte wolk, wit. Waarom zou die kleur wit hier genoemd worden? Wel, wit, dat is toch het teken van de reinheid en van de heiligheid. En van het onbevlekt zijn, het smetteloze. Niet door de zonde zwart geworden. Niet door de zonde aangetast. Hij ziet op de heerlijkheid en de heiligheid van Christus, van hem, die daar op die wolk gezien wordt. En de wolk, de kinderen weten het wel. Als er sprake is van een wolk in de Bijbel, dan is dat een teken van het aanwezig zijn van de Heere. Zo was het ook, denk maar aan de dagen van de woestijntocht, de woestijnreis. De wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht was een teken dat de Heere nabij zijn volk was. Dat hij zeer dichtbij was. Als Christus wordt gezien, op die wolk gezeten, ziet dat op zijn komst, zijn heerlijke komst naar deze aarde. Hij komt nabij. En gemeente, dat is toch beloofd. Dat is toch beloofd ook door de engel aan degene die er stonden toen hij eerst een hemel voer. Gelijk hij is opgevaren, zo zal hij ook nederdalen. Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. Dat lees ook in 1 Thessalonicenzen 4. Zo zal hij komen. Zo zal hij ook in heerlijkheid gezien worden. En nu valt het op in vers 14 hoe Christus hier wordt aangeduid. Als één gezeten des mensen zoon gelijk. Wie thuis is in de Bijbel weet dat dat beeld toch wel vaak voorkomt en gebruikt wordt van de Heer Jezus. Beeld van een zoon des mensen, dat is al in het Oude Testament. Onder Daniel mag dat gebruikt worden. Dat één als des mensen zoon zal komen met de wolken des hemels. Om de volkomen heerschappij te ontvangen, de zoon des mensen. Er zijn wel theologen geweest die deze woorden hebben gebruikt om de godheid van Christus te betwisten. En zijn menselijke natuur, zijn mens zijn, als het ware alle aandacht te geven. Maar nee, waarom is hij als de zoon des mensen gekomen? Als de middelaar, als de borg. Hij was God van eeuwigheid. Maar hij is mens geworden. De mensen volkomen gelijk geworden, uitgezonderd de zonde. Als de middelaar, als de borg. O, als degene, Johannes op Patmos spreekt hier over de mensenzoon. Hij is ook degene, Johannes 1 zegt, dat hij eens het licht was, het welk verlicht een iegelijk mens komen in de wereld. En hij is ook degene die Johannes 3 vers 16 die woorden schrijft, wat hij gehoord heeft. Dat hij eens die tegen Nicodemus heeft gesproken, dat God zo lief deze wereld gehad heeft, dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen, beërven. Geweten dat de Heer Jezus de mensen gelijk is geworden. Dat is een prediking van de barmhartigheid Gods en van de liefde Gods, dat God mens werd. Omdat er een borg zou zijn en een middelaar zou zijn. Die kwam om het verloren te zoeken en zalig te maken. En die heeft gesproken als de grootherder des schapen. Dat hij onze dodelijke dag niet heeft begeerd. Het heeft gesproken, menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen, harkikens. En als hij nu in heerlijkheid wederkomt als des mensen zo, dan zullen de mensenkinderen zien. Ja, de kerk zal mogen juichen. Zij kennen hem, omdat hij hen gekend heeft. Omdat hij hen heeft gezocht en gezaligd. En zichzelf voor hen heeft gegeven. Maar de anderen, ze zullen zien die zij verstoten hebben. Die zij doorstoken hebben. Die ze veracht hebben. Ja, dat is zo'n prediking. Het staat ook in het Nieuwe Testament. Ze zullen dan zien. Die ze doorstoken hebben. Dan zal niemand te verontschuldigen zijn. Dan zullen ze hem zien. Aan wiens dood wij allen schuldig zijn. Maar nu mag de kerk het weten. Hij voor ons. Door het eeuwig onbegrijpelijk wonder. Van Gods welbehagen. Maar de goddelozen, zij weten het wel. Van zijn stem gehoord, wel zijn evangelie gepredikt. Maar hem veracht. Wij hebben hem niet geacht. Geen gedaad, geen heerlijkheid. Niemand zal eraan twijfelen wie hij is. Als we voor hem zullen staan. Als hij wederkomt. Dan zullen de mensen zeggen, heuvelen valt op ons, bergen bedekt ons. Of zult u dan mogen zingen, wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Zullen we hem dan kennen, zal hij ons kennen? Of zullen we dan een vreemd God ontmoeten? Ja, gemeente, zo komt hij. die zichzelf gegeven had tot de rantsoen voor velen. Zo kwam hij, die kwam, niet lust hebbende in onze dood. Zal het dan de dag zijn van onze blijdschap? Zal het dan de dag zijn van onze schrik? Want hoe zal hij dan komen? Op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Op zijn hoofd een gouden kroon. Hij zal komen als de volkomen overwinnaar. In Openbaring 13 hebben wij gehoord en gelezen van de antichrist, die er op aarde alles aan zal doen om de naam van de Zoon van God te lasteren. En hier alles aan zal doen om ook, zo ook te verderven de kinderen van God. En hier alles aan zal doen om het werk van God af te breken. En zelfs de heilige krijg aan te doen. Dat zal hij doen. En hij zal velen verleiden. En hij zal de kerk van de Heere zo ook kwaad doen. Ja, gemeente. Maar hier toont ons zo heerlijk. Christus is de overwinnaar. Hem is de zegen. In het begin van Openbaring 4 hebben we het al gehoord. Babylon is gevallen. De engelen hebben het bekend moeten maken. Zij is gevallen, Babylon. En ook degene die het beest zal aanbidden. De nederlaag is zeker. En de overwinning voor Christus is volkomen. En in zijn hand een scherpe sikkel. Ja, dat is een wapen. Of dat is een werktuig, liever gezegd. Voor de oogst. De oogstdag is gekomen. Dan duidt die sikkel op. En dan lezen we dat er staat. En een andere engel kwam uit de tempel. Roepte met de grote stem tot degene op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai. Want de uren om te maaien is voor u gekomen. Terwijl de oogst der aarde rijp is geworden, een andere engel. Waarom wordt er gesproken van een andere engel? Nee, dat is niet om deze engel, deze andere engel te onderscheiden van de Zoon des Mensen. Dat is God. Dat is de Heer Jezus Christus. Maar die engel moeten we zien als een onderscheid van de engel die we lezen in Openbaring 14. Waar de ene engel had gesproken, de uren zijn oordeels is gekomen. De andere engel had gesproken, Babel is gevallen. En de derde engel had gesproken dat de goddelozen die het beest aanbidden en drinken uit de wijn van de toren Gods, dat die daaruit zullen moeten drinken, ongemengd de wijn van Gods toren. En nu deze andere engel, die Christus bekend maakt. En die zegt tegen degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai. Want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. Kan dat eigenlijk wel? Dat een engel de Zoon Gods opdracht geeft tot het oordeel. Kan dat eigenlijk wel? Past dat eigenlijk wel? Daar is toch een heilige rangorde. Christus is toch boven de engelen. Ze zijn toch gedienstige geesten in de handen van God en in opdracht van God handelend. Jawel, maar deze engel moet van de Vader, God de Vader, aan de Zoon bekendmaken dat de dag en het uur van de oogst is gekomen. Weten we nog? Dat hier is dat gesproken van de dag en die uren weet niemand dan mijn Vader in de hemel. Van de dag en die uur weten zelfs de engelen in de hemel niet. Wist de Heer Jezus het zelf ook niet? O jawel. Als de Heer Jezus zegt alleen de Vader weet het, dan spreekt hij naar zijn menselijke natuur. Maar naar zijn goddelijke natuur weet de Heer Christus terdege. Wanneer de dag is gekomen. Want het gaat om het welbehagen van zijn Vader. En het gaat om de uitverkorenen van zijn Vader. Als hij ze zal hebben toegebracht tot de allerlaatste, dan weet hij ook, nu is mijn uur gekomen om weder te komen. En zijn vader maakt het hem door de engel bekend. Zoals daar zo in de kerstnacht de engel aan de aarde bekend maakt dat de Zoon des Mensen kwam. Zo is daar opnieuw een engel die van vaders wegen aan de Zoon bekend maakt dat hij moet komen om zijn oogst binnen te halen. De oogst voor de Vader, zend uw sikkel en maai. Want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. Gemeente, waar moeten wij aan denken? Wel, als wij Openbaring 4 in het slot lezen, dan lezen wij van een tweeërlei oogst. We lezen hier van een oogst, we zouden zeggen de korenoogst of de graanoogst. En deze wordt voltrokken door Christus zelf. De engel zegt tegen hem die de Zoon des Mensen gelijk is, die op de wolk zat, zendt u sikkelen, maai, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. Maar later, vanaf vers 17, lezen we van de wijnoogst. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. We moeten dus heel goed onderscheiden dat er een tweeërlei oogst is. En die ene oogst wordt door de Heere Christus binnengehaald, de graanoogst of de tarweoogst. En die wijnoogst die voltrekt zich door een van de engelen. Hier in Openbaring 14 lezen we dat zo. Er is een tweeërlei oogst. Dat wisten de profeten uit het Oude Testament ook al. We kunnen dat lezen in Joel 3. Van de graanoogst en de wijnoogst. Een tweeërlei oogst. We kunnen het ook lezen in Jeremia 51. We kunnen het ook lezen in Micha 4. We kunnen ook denken aan Matthäus 13. Waar we lazen ook van het onkruid tussen de tarwe. Ook daar, de Heer Jezus heeft ook zelf gesproken van die grote oogst. Maar er is dus heel duidelijk sprake van een tweeërlei oogst. En de ene oogst is een kwade oogst. Dat is de wijnoogst. En de andere oogst is de oogst die daaraan vooraf gaat. De graanoogst. Zo was het overigens ook in Israël. Ook in het natuurlijke jaar, ook in normale gang der tijden, voltrok zich eerst de graanoogst, daarna de wijnoogst. Gemeente, ik moet ook zo denken als ik deze woorden spreek aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Lazarus stierf eerder dan de rijke man. De rijke man stierf later. Die haalt eerst zijn kinderen thuis. En dan de wijnoogst. En ik denk ook wel te lezen in Leviticus 23. Maar zo staat het eerste van de graanoogst. Aan de Heere moest worden gewijd. Aan de Heere moest worden gegeven. Gemeente, wat is nu dat graan? En wat is nu dat wijn? Die wijn. We lezen het allebei in Openbaring 14. Dat graan. Daarover lezen we in het begin van Openbaring 14. Over diegenen die het lam kenden en het lam toebehoorden. Die 144.000. Waarvoor gold dat de naam van zijn vader geschreven was aan hun voorhoofden. En zij zongen een nieuw gezang dat niemand kon leren. Dat die het van de Heere geleerd hadden. Die van de aarde gekocht waren. Ziet u dat? Die door de Heere Christus zelf geoogst waren. Zijn zij die van de aarde gekocht zijn. En wie zijn dat die met vrouwen niet bevlekt zijn? De maagden die niet in de hoererij van de zonde leefden, maar heilig voor de Heer leven, die het lam volgen waar het ook heen gaat, gekocht uit de mensen, gekocht uit de aarde, tot de eerstelingen van God, voor God en het lam, het eerste van de oogst. En ze worden gekenmerkt als onbedrieglijk in hun mond, is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon Gods. O, Christus weet jij oogst. Ze zijn van zijn vader, ze zijn van hem. En ze zijn door de vader aan hem gegeven. En nu geeft hij ze terug aan de vader. O, tot eer van zijn vader, tot eer van zichzelf. Maar de wijnoogst, ja, gemeente, daar lees je in het vervolg van Openbaring 14 over. Dat zijn degenen die toebehoren aan het rijk van Babylon. Waarvan we lezen vers 8, dat ze inwoners zijn van die grote wereldse verderfelijke stad. En die uit de wijn des torens haar hoererij gedronken hebben. Ze hebben gedronken uit de wijn van Babel, de wijn van de hoererij. Ze zijn van de Heer afgeroeid. Ze hebben hem de rug toegekeerd. Ze hebben de dienst der zonde bemind. Ze hebben gedronken van de wateren van de zonde. Met grote teugen. En nu zullen ze moeten drinken uit de wijn van de toren van God. Die ongemengd is ingeschonken. En ze zullen gepijnigd worden met vuur en zilver. Voor de heilige engelen, voor het lam. Ze zullen nu zelf tot de wijn worden. We zullen het straks horen. Gemeente, wat een groot verschil. De graanoogst door Christus zelf binnengehaald. De wijnoogst, daar komt een engel aan te pas. Gemeente, we lezen nog een verschil. Als het gaat om die graanoogst, dan staat er wel in vers 16. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. We lezen echter niet van het graan dat het gedorst hoeft te worden. Normaal gesproken is dat wel zo. Als daar sprake ook is van het koren, dat moet gedorst worden. Dat kaf, dat moet door de dorstwagens, dat moet als het ware losgemaakt worden. En dat moet dan ook door het vuur verbrand worden, of dat moet door de wind worden weggeblazen. Maar hier is sprake van een oogst voor God. Daar hoeft niet gedorst te worden. Daarentegen, bij de wijnoogst normaal gesproken, moest ook die wijn, zo gebeurde dat ook in Israël. Die wijn die werd in grote bakken gebracht. En daar ging men die wijn, die druiven vertreden. Daar ging men op lopen. Daar ging men als het ware op de voeten op bewegen. En zo werd de wijn uit de druiven gepest en opgevangen in een lagere gelegen bak. We lezen van de wijn wel, van de druiven wel, dat ze vertreden zullen worden. En het ziet toch ook op het oordeel van God. Het ene zal onder de voetzolen vertreden worden. Het andere, dat zal door de dorswagens niet hoeven te worden bewerkt. Het is een volkomen oogst voor de Heere. Weet hoe zou dat zijn? Want als we denken ook aan dat koren. Is daar dan geen kaf onder het koren? Ja, dat is natuurlijk een ander beeld. Maar ik denk zo ook aan het koren zelf. Dan moeten zo vaak Gods kinderen dat ook bij zichzelf opmerken. Dat er zoveel is ook in hun leven. Zoveel ook is in hun hart. Zoveel ook is in ontvangen genade. Wat door het vuur verbrand moet worden. Die oude mens, dat vlees. Die kwade begeerte. Die afvalligheid, die middeloosheid. Dat eigen ik, die boezemzonde. Dat zelf bedoelen. Wat heeft de Heer er een werk aan? Wat heeft de Heer een werk aan zijn kinderen? Ook dan van genade in die dagelijkse bekering. In die verdergaande ontdekking. Een weg van ontlediging is nodig. Om te sterven aan onszelf en te sterven aan het leven van de zonden. En te sterven aan de wereld en haar begeerlijkheden. Om gelijkvormig gemaakt te worden naar het beeld van Christus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam? Deze is doods, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. O Heere, wie zal mij verlossen? Waarom mag de kerk het weten? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Want als de dag van de oost aanbreekt, o dan vindt de Heer niets meer. Wat hem niet wel behagelijk is. O, dan heeft hij het leven der heiligmaking aan de zijnen geleerd. Dan heeft hij ze geboetseerd en gemaakt naar zijn beeld gelijk. Mag u ervan weten, tot uw droefheid, maar misschien ook wel eens tot uw blijdschap, dat de Heer zoveel werk aan u moet hebben. Elke dag opnieuw bekeerd te moeten worden. Elke dag opnieuw ontdekt te moeten worden. Elke dag te moeten sterven aan uzelf. Elke dag te moeten zelf te moeten afkeuren. Maar dan toch ook steeds meer leren te benodigen, lief te krijgen. Maar hem ook meer en meer te mogen kennen. En het leven van de zonde te gaan haten, te gaan verlieden. En de voetstappen van de Heer te gaan drukken. O gemeente, als naar de oost is, dan wordt hij door een vreemde geoogst. In het stervensuur, het oordeelsuur, zullen geen vreemd God ontmoeten. Maar hem wiens verschijning we hebben lief gekregen, dat mag voor de kerk gelden. Hij die zo onze hemelse bruidegom is geworden. Hij die zo ons heeft overkleed met het kleed van zijn heil en de mantel van zijn gerechtigheid. Hij die zoveel werk heeft gehad, opdat hij ons zou kunnen voorstellen voor het aangezicht van zijn Vader. Gemeente, het is aangrijpend dat we dat lezen. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oost der aarde is rijp geworden, rijp geworden. Daar kan een tijd overheen gaan. Het koren dat groeit, en de vrucht groeit, en de dag komt aan dat de oost rijp is. En als de Heer het voldoende rijp vindt, dan haalt hij binnen, dan oost hij. Hoe zit het in uw leven? Gemeente, is daar ook dat rijpingsproces, wat ik zojuist ook genoemd heb, het leven van de zonde afsterven en de Heer in zijn genade meer en meer nodig te krijgen. In deze wereld meer en meer vreemdeling te worden. En de zonde wel eens moeten zijn en te zeggen, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag, om te zien uw aanschijn geprezen, rijp. Zou ons kunnen zijn gemeend dat ook in coronatijd. En er wordt wel gezegd, ja, wat een gevolgen. Voor de gezondheid, wat de gevolgen voor de mentale gezondheid en wat de gevolgen voor ook de mensen die eenzaam zich voelen en de economie. En wat de gevolgen misschien ook wel voor het kerkelijk leven. Maar waar de Heere werkelijk werkt in het hart, zal ook in deze tijd het rijpingsproces voortgaan en ze voltrekken. En zal de Heer zijn kinderen bereid maken voor de oogst. Juist ook omdat zij zien dat de oordelen over de aarde gaan. En gemeente, dan is daar niet sprake van een wijze naar anderen, opstand tegen anderen. En een gevoel van ontevredenheid wat onder zoveel zo vaak wordt gevonden buiten, maar ook binnen de kerk wel. En u mag dit niet en u mag dat niet. Maar een buigen voor de Heere. En hem meer en meer hem benodigen. En hem ook te moeten verstaan Het gaat op deze wereld voorbij. En al haar begeerlijkheid. En worden we dat dan niet gewaar? Hoezeer ons hart aan deze wereld verpand is. Bij zoveel ontevredenen. Moet je toch zeggen, is dat de diepste kern aan deze wereld verpand. U ook en jij ook. Of mogen wij nu zo geheel en al aan de Heere verbonden zijn geworden. De Heere gaat zijn kinderen leren om elke dag te leven. Alsof het de laatste dag is op aarde. Hij maakt ze wakende. Hij doet ze netten op de tekenen der tijd. Hij doet ze het oog omhoog slaan. Wanneer komt die dag dat bij u wezen mag? Heer, wanneer komt de dag van uw wederkomst? Wanneer komt de dag Maranatha? En de geest en de bruid zeggen kom. Terwijl de oost der aarde is rijp geworden die op de wolk zat. Zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid, de sikkel. Als de sikkel wordt bewerkt, doet dat dan geen pijn? Is dat dan geen snijmes? Is dat dan geen... Oh jawel. Zeker sterven, dat blijft een grijpende zaak, thuisgehaald te worden. Dan worden toch de banden op deze wereld besneden, dat is waar. En de dood blijft de koning de verschrikking, de laatste vijand. En toch mag het zijn dat de Heer het zo hanteert, dat er zijn geen pijn meer doet, de prikkel eruit. Een zaak geworden van grote vreugde. Mag dan ook een Friese Venen volk zijn. Dat het hoofd omhoog heft. Nee, niet om te zeggen. Zie ons. Dan moeten ze eenmoedig het hoofd buigen. We hebben het verbeurd en verzondigd. Maar die toch het hoofd verlangende opheft. Heere. O, wanneer. Dat ik van de zonde verlost mag worden. Heere, wanneer. Dat u wederkomt en de zon op deze aarde wereld niet meer wordt gevonden. Maar gemeente ook een ander oost. En een ander engel kwam uit de tempel die in de hemel is. We hebben ook zelf een scherpe sikkel. En een ander engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die een scherpe sikkel had, zeggende... Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde, sneed de druiven af van de wijngaard der aarde. En wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien. Ver, gemeente, er staat, een andere engel kwam uit van het altaar. Dus dat is een andere engel als die engel die tegen Christus zei dat hij moest komen voor de oogst. Een andere engel kwam uit van het altaar en die had macht over het vuur. En hij riep met een grote groep tot degene die de scherpe sikkel had, dus tot een andere engel. Die riep tot nog een andere engel. Die ook een sikkel had. Dan gaat het dus niet meer om Christus. Er staat ook tot degene die de scherpe sikkel had. Er staat degene dan niet met een hoofdletter. Een andere engel roept tot een nog een andere engel. En van die engel die uit het altaar kwam. Die macht over het vuur en die roept lezen dus dat hij van het altaar kwam. En dan moeten wij in herinnering ons brengen dat daar al eerder die gebeden waren van de heiligen onder het altaar. Die hadden geroepen, Heere, hoe lang? Hoe lang nog? Dat de goddelozen met hun zonden voortleven. En hoe lang nog? Totdat uw dag mag komen. Uw dag. Van heerlijkheid. En dat mag nou hier gebeuren. Gemeente, ziet u. Hoe aan de ene kant we moeten zeggen. Het is Gods tijd. En het uur is bij de Here bepaald. Maar aan de andere kant dat er gebeden wordt in de hemel door de kerk die boven is. Om die dag. En de kerk op aarde bidt ook. Het is een verhoring van het gebed. De dag van het oordeel. En gemeente, dan is dat de wijnoogst. Dat die ene engel van het altaar zegt tot die andere engel. Zend uw scherpe sikkel en snijd de druiventakken af. Want de druiven zijn rijp. Ook dat. Gemeente, wij maken ons rijp voor het oordeel. Als een mens in de zonde leeft. Dat geldt voor de wereld als we in de zonde leven. De zonde uitleven. Deze wereld proberen kaal te plukken. Eruit te halen wat erin zit. Te genieten. Dat kan ook zo gelden voor in onze ogen onschuldige dingen. En toch dingen die van eeuwigheidswaarde geen waarde hebben. Dat geldt ook meer voor het leven van de zonde waar jeugd en waar jongeren zich moeten uitleven. In onze dagen horen we dat ook. Jongeren worden depressief. Ze moeten naar een festival toe gaan en ze moeten het leven uitproberen. En ze moeten dit en ze moeten dat. Dan drinken we van de wijn van deze wereld. En het is tot ons verderf. En de druiven worden rijp. Maar ook als kerkganger kunnen druiven rijp worden. Als u jaar in jaar en zondag na zondag in de kerk zit. En er verandert niets in uw leven. Ja maar. Dat zal toch ook zelf aan mijn ziel gedaan moeten worden door de Heere. En eigenlijk hebben we dat nog een bepaalde rust in om dat te zeggen. En we gaan zo voort. Dan breekt de dag aan. Dat de Heere zegt, en nu is de tijd voorbij. En nu is de dag van het oordeel aangebroken. Dat we moeten sterven. Dat we God zullen ontmoeten. En zo zal het ook zijn op de dag van de wederkomst. De druiven rijp geworden. Hoe rijp is in uw leven de druiven geworden? Zijn ze geworden? Hoe ver al? Dat het als het ware al op het uitbarsten staat. Dat de Heer dan zegt en nu. En nu is de tijd voorbij. Nu een einde aan mijn geduld. Nu de maat van Gods toren volgezondigd. Nu zal er geen dag meer zijn en geen preek meer zijn. Nu geen gebed dat meer ingang zal vinden. En verhoring zal vinden. Nu geen preek meer gehouden. O gemeente, die dag breekt aan. En de engel zond zijn sikkel op de aarde. En sneed de druiven af van de wijngaard. Der aarde wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. Getreden buiten de stad. Maar dat staat er zo met nadruk. Buiten de stad, dat gebeurde eigenlijk altijd buiten de stad. Want de wijngaard was ook vaak buiten de stad. En dus ook de wijnpersbak buiten de stad. Waar de druiven werden getreden en waar ook. Daaronder dat vat was of die bak was waar het sap werd opgevangen. Maar buiten de stad, ik denk aan de Heer Jezus, buiten de legerplaats. Heeft hij geleden, smaadheid, Golgotha, buiten de stad. Maar dat geldt ook voor de kerk. Laat ons buiten de legerplaats gaan. Zijn smaadheid dragende. Ze hebben de stad van deze wereld, de stad verderf, verlaten. En ze hebben schijnbaar alles achter zich gelaten wat van waarde is. Maar ze zoeken een andere stad die fundamenten heeft, welks kunstenaar de bouwmeester God de Heer is. En ze hebben de smaad van de wereld gedragen. Maar ziet u, die dat nu mogen kennen, die dat nu hebben mogen beoefenen, die hoeven dit niet te vrezen, dat ze de stad worden buitengeworpen. Eeuwig buiten, buiten de Godstad, buiten het Nieuwe Jeruzalem, buitengesloten en dan vertreden. En dan staat er, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Het was niet makkelijk om dat uit te zoeken, de tomen der paarden, de teugels der paarden. Gemeente, overigens staat er ook niet dat er wijn uit de wijnpersbak kwam, bloed, mensenbloed, het oordeel van God. En hoe hoog tot aan de teugels der paarden. Dat is niet maar een stroom. Nee, dat is een vloed. Zo hoog dat bloed. Tot aan de teugels der paarden. Dat is niet maar een stroom die over de aarde gaat. Nee, dat is een immense stroom. Zoveel zal het bloed vloeien. Het goddeloze volk wordt haast tot as. U lieden, die met naam vrees, zal de zonde gerechtigheid opgaan, jawel. Maar ook dat ander ziet die dag komt, brandende als een oven. En al wie goddeloosheid doet en al wie hoogmoedig zal tot een stoppel worden. Die dag komt, 1600 stadien ver. Ik las daarvan twee uitleggen. Een stadien, dat is ongeveer 190 meter. 600 stadien, dat is 1600 keer 190 meter. 300 kilometer. Dat is de lengte van het land Israël. 300 kilometer. We kunnen het ook anders uitleggen. 1600 stadien ver. Dat het gaat om 4 keer 4. En dan gaat het om de ganse wereld. Oosten, westen, noorden, zuiden. 4 keer 4 keer 100. En dan moeten we zeggen, ja, 1600, 1600, wereldwijd, al de volken van deze aarde. Gemeente, dan zal de ganse wereld met bloed bedekt zijn. Als dat het zal betekenen. Onder Israël, onder de heidenen, ook uw bloed, ook jouw bloed, ook ons bloed. Gemeente, als we dan nadenken, graan of koren of wijn, wat een verschil, wat een eeuwig verschil. En hoe kunnen we dat verschil nu duidelijk maken? Wel dit gemeente, wat is nou het koren? Waar nou het gezaaide woord ontkiemt, waar het vrucht draagt. Waar de vruchten van bekering, van geloof. En van geloof of van bekering worden gevonden. Wie gaan er nou niet verloren? Wie worden er nou behouden? Mag ik het vanavond eens heel eenvoudig zeggen. Allen die hun zonden aan de Heer Jezus beleiden. Mag je dat doen, al je zonden aan de Heere beleiden. Wat je hebt misdaan, wat u hebt misdaan. En de Heere bidden dat hij ze genadig wil vergeven. Wil verzoenen. Door het offer van zijn Zoon, op grond van het offer van zijn Zoon. Dat de Heer Jezus u wil wassen met zijn bloed. En dat de Heere tot zijn eigendom wil maken. En dat de Heer in je hart wil verlossen en wil vernieuwen van die eenwonende zonde. Van het verderf uw leven wil verschonen. U wil bekeren en verlossen uit de heerschappij van de boze. En is dat nou het enige? Nee. Dat is ook zo nodig. De Heer Jezus tot een schuldovernemende borg te mogen kennen. Als uw zaligmaker persoonlijk. O, te mogen kennen in het geloof. Te mogen weten, hij ook voor mij gestorven. Hij ook voor mij opgestaan. Hij ook voor mij verschenen voor zijn vader. Dat de vader wille van zijn zoon uw zonden wil vergeven. Dat kan trap en maat in verschillen. Maar gemeen dat er iets mag gekend worden. Van dat betrouwen. Dit weet ik vast. Dat God met mij is. En dat we door alles heen iets van die troost mogen kennen. Zo God voor ons is. Die zal tegen ons zijn. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons overgegeven. En in hem zijn we meer dan overwinnaars. Of wie hoeven niet te vrezen. Die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen. O, mag dat in uw leven zo leven. Wanneer u die vraag stelt, hebt gij mij lief, Heer. Gij weet alle dingen. Dat ik u lief heb boven mezelf. En lief heb boven alles in mijn leven. Lief heb boven deze. Gemeente, zijn er ook de vruchten. Als dat waar is in uw leven, zijn er ook de vruchten van een ander leven. Dan hebben we het in deze wereld, als het gaat om de zonde, niet meer naar onze zin. Dan zien we de leegte van waar de wereld achteraan loopt. O, dan moeten we er als het ware van walgen. En een gevoel hebben, Heer, naar bij u te zijn. Asaf zegt, het is me goed, me zalig tot nabij te wezen bij mijn God. En gevoelt u ook in uw hart de strijd dagelijks tegen uw eigen vlees, tegen deze wereld, tegen de boze. O, dat brengt u op de knieën, dat houdt u klein afhankelijk van de Heer. Laat van mij uw geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor me leiden. Gemeente, dan zoekt u niet meer uzelf, maar de Heer. Dan zoekt u ook het nut en het heil van uw naaste. Dan hebt u naaste lief als uzelf. Dan kunt u ook niet in vrede omgaan met uw naaste leven. O, mag dat er nu zijn. Gemeente, als dat er niet is. Het moet er allemaal zijn. Die drie stukken noemden ze eigenlijk. Eigenlijk zijn het drie stukken van de catechismus. En eigenlijk ook de drie stukken van het avondmaalsformulier. En de drie stukken die heel de Bijbel doorlopend terugkomen. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dan hebben we niets te vrezen. Want dan vindt de Heer zijn eigen werk in ons leven. En dan mag het zijn ze volgend lam waar het ook heen. O, dat is dat geloof in Christus en het geloof van Christus. Het geloof in God de Vader en van God de Vader. Dat is het ons wederstandige werk van de Heilige Geest. Maar beproef u zelf wel of u in het geloof bent. En het beste kunt u dat maar aan de Heere zelf vragen. Heere, beproeft u mij. Zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden. De weg der zaligheid betreden, Heere. Als er in mij iets is, niet is tot uw eer. Wil mij ontdekken dat ik mezelf niet bedrieg. Als ik mezelf voor bekeerd houd, dan ik ben het niet, Heere. Open mijn ogen maar. En als u vanavond nou moet zeggen. Ik wandel nog altijd op die brede weg. Als er één hier van af kan brengen, maar val hem toch te voet. Dat hij het wil doen. Wat hij aan u wil denken is een genade. En waar u zo moet missen, ja. Maar dat te mogen weten dat God met mij is. En dat God voor mij is. O, mag ik u wijzen op hem. Die het zegt, doet uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En gemeente waar we mogen zeggen, ja. De dienst van de Heer is mij lief. O, betrouw toch niet op uzelf. En wordt er toch niet wat mee. Want wie er wat mee wordt, die zal diep moeten vallen. Want de Heer is teer op zijn eer. En de Heer wil ten diepste dat te zijn. Elke dag benodig dat dan maar uw gebed zal zijn, Heere. Houd me staande. Houd me vast. Leer me mijn eigen zwakheid zien. Maar doe mij ook tot uw eer. Ter ere van u. U dienen. Ja, gemeente. Mogen er een Friese Veen zijn. Die mogen roemen. Want de kerk die roemt wel eens. Ik weet al door de tranen heen. En vaak is het stil. Daar moet onszelf niet op beroemen. Daar komt de Heer niet aan zijn eer. We kunnen wel bevreesd zijn inderdaad voor een juichend christendom dat geen bekering kent. Dat is waar. We mogen ook wel bevreesd zijn. Ja, voor een godsdienst. Waar de vrede en de vreugde van de Heer ontbreekt. Dat is even min van de Heer. Er mag een blijdschap zijn. Een gegronde blijdschap. In het hart van Gods kerk. Dat ze mogen weten. Het eigendom van de Heer te zijn. Ik leef niet meer zelf. Maar Christus leeft in mij. O, dan mag Paulus zeggen, het zijn dat wij leven, het zijn dat wij sterven, wij zijn des Heren. Dan mag onze wandel in de hemelen zijn, waaruit we de Heren verwachten. Dan mogen we zeggen, de dingen die voorbij gaan, die hebben haar waarde verloren, maar wat van u is hier. Dat heb ik lief gekregen. Weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens rijkdom ik ken. Amen. Gemeente, willen wij zingen. Van Psalm 126 vers 3. Psalm 126 vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als zij vruchten maait. Die zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er verder volgt. Psalm 65 vers 9, gemeente, is de slop. Psalm 65 vers 9. Dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoedt u, die Heere, doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig, die Heere, verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.